Fijn dat ik weer een keertje hier bij jullie mag zijn. Ik kom helemaal uit Noord-Holland, zoals je hoort. Dus dat hebben we er dan allemaal voor over. Helemaal via de A44. En ik ben de afgelopen tijd ben ik heel erg bezig met dat thema van liefde en angst. En ik zeg toch de liefde voorop, als je het niet erg vindt. Want we zijn gemaakt om lief te hebben. Zo heeft God ons gemaakt. Maar na de zondeval kwam ook de angst in ons leven. We werden kwetsbaar, we werden sterfelijk. En we werden bang om gekwetst te worden, om pijn te lijden, uiteindelijk om te sterven. En sindsdien zitten we met die liefde en die angst in ons leven. Die angst die vaak, die vooral zichtbaar wordt als eigenliefde, zeg maar. Je wil jezelf handhaven, je wil jezelf beschermen. Dus we willen lief hebben, maar de angst zit ook ons vaak in de weg. En dat zie je gelijk al vanaf die enorme gebeurtenissen in Genesis met Adam en Eva. Dat de angst, die kan zomaar de liefde opzij duwen in ons leven. Maar het goede nieuws is natuurlijk, en dat is het evangelie, dat de liefde ook de angst opzij kan duwen. Eerst even praktisch. Ik heb mijn nieuwe boek meegenomen, dankjewel. Glaasje Naaldwijk, zie je never voor Arjan. Ik heb mijn nieuwe boek meegenomen, dat hebben jullie misschien al gelezen. Straks daar op die tafeltennistafel zal ik ze verkopen, buiten, dat is veiliger. Voor inkoopprijzen, maar dat hebben jullie gehoord. Hè? Dus voor 7 euro, en ik hoef er niet aan te verdienen, ik heb een goed pensioen. Dat boek gaat al helemaal over het thema van liefde en angst vanaf Genesis, door een aantal bijbelverhalen in het Oude Testament en dan vooral ook hoe Jezus dat doet. En dan wil ik vandaag ook kijken hoe Jezus omgaat met die spanning tussen liefde en angst in ons leven. En ik wil Petrus als voorbeeld nemen. En dan beginnen we te lezen in Johannes 13. Johannes 13. En dan ga ik lezen vanaf vers 36, even voor de setting. Het is de avond voordat Jezus gevangen genomen gaat worden. En ze zijn bij elkaar. En Jezus heeft zijn leerlingen de voeten gewassen. En die voetwassing, dat is eigenlijk een beeld. Jezus geeft ze daar een voorbeeld van hoe ga je om met de moeite, met de zonde van de ander. Want wij zijn rein door het woord, hè? We zijn rein door het woord van Jezus. Maar zegt Jezus, je krijgt toch vieze voeten als je op de aarde loopt. En met die voetwassing geeft hij een soort gelijkenis, waarmee hij laat zien hoe je omgaat met de zwakte, met de zonde van de ander. En dan gaat hij zelf dan heel prachtig demonstreren, en wij gaan een stukje daarvan lezen, van hoe hij dat bij Petrus doet. En dan vertelt hij aan het eind van die maaltijd dat hij weg zal gaan. En dan in vers 36 zegt Petrus, Simon Petrus vroeg, waar gaat u naartoe, Heer? Jezus antwoordde, ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen. Later zul je mij volgen. Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je, nog voor de haan kraait zul je mij 3 maal verloochenen. Petrus is gek op Jezus. Hij houdt ontzettend veel van hem. En hij zegt, als het nodig is, ik ga met je mee, al moet het me mijn leven kosten. Dat is wat hij wil. En dat is wat hij hier uitspreekt. En dan zegt Jezus tegen hem, ho, wacht even. Voordat het ochtend wordt, dan ga je mij al verloochenen. Nou, daar moeten we gelijk even bij stilstaan, want als Jezus dat zegt, hè, als ik dat zou zeggen, als ik zoiets als wij dat soort dingen tegen elkaar zouden zeggen, dan hoor je daar heel gauw een soort verwijt in. Weet je wel, ja, dat wil je wel, maar dat doe je niet hoor, je gaat me straks al laten vallen. Weet je wel, dat kan je daar heel gauw in horen. Maar als Jezus zo praat, zit er natuurlijk nooit geen verwijt in. Als Jezus zo, zeg maar, profeteert over Petrus, dan is die profetie die van Jezus, die is bedoeld om hem te helpen. Zoals profetie altijd bedoeld is om ons te helpen. Ik weet niet hoe het hier bij jullie in de kerk is met profetie, maar als je van die profeten hebt die allemaal narigheid en rampen enzovoort over je uitspreken, dan zeg ik, nou schuif dat maar lekker opzij. Je ziet dat de profetie in het Nieuwe Testament bedoeld is om te helpen. En dat zie je hier ook. Jezus vertelt het Petrus van tevoren, zodat hij straks, als het gebeurt, het beter kan begrijpen wat er gebeurt en dat Jezus hem beter kan helpen om daarmee om te gaan. Nou, en dan zie je, dat lezen we dan in Lucas 22, dan zie je dat dat moment natuurlijk komt. En dan lezen we in Lucas 22, vers 61, wat er dan gebeurd is, is dat Petrus, Jezus is gevangen genomen. Petrus is erachteraan gegaan en die staat op de binnenplaats in de tuin van de hoge priester. En daar wordt Jezus gevangen gehouden. En dan vragen ze drie keer achter elkaar aan Petrus van, hé, jij hoort toch bij hem? En drie keer zegt hij, nee, ik hoor er niet bij, ik weet van niks, mij niet gezien. En dan staat er in vers 61, de Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer, nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Een aangrijpende scène. En weer even, gelijk even dingen goed recht te hebben. Als Jezus naar hem kijkt, is dat niet een blik met oordelen? Want dat doet Jezus niet. Die zegt altijd, ik ben niet gekomen om te oordelen, ik ben gekomen om te helpen. En dat is wat die Petrus ook doet. Dus als hij naar Petrus kijkt, is dat niet met een blik van, oh, zie je wel, ik wist het wel, ik had het toch gezegd. Weet je, een beetje gelijkhebberig, wat wij mensen zo gauw kunnen hebben. Nee, als Jezus naar Petrus kijkt, is dat natuurlijk met liefde. Kan niet anders. En dat zie je ook, want Petrus die reageert met verdriet. Hij begrijpt wat er gebeurt, hij ziet dat er gebeurd is wat Jezus gezegd heeft. En dan moet je je dat eventjes voorstellen, hoe aangrijpend dat is. Want Jezus heeft zijn leerlingen geleerd om lief te hebben. En het laatste wat Petrus aan Jezus laat zien, is dat hij hem niet lief heeft. Dat hij hem laat vallen, dat hij hem verloochent. En met die wetenschap dat hij Jezus heeft laten zitten, heeft verloochend, moet Petrus dus verder. Want Jezus die wordt gemarteld, die wordt vermoord. En een paar dagen lang is er allemaal onzekerheid en verdriet en ellende. En al die tijd zit Petrus met die teleurstelling. En daar komt het, vind ik, al helemaal naar ons toe. Want, weet je, wij houden van God. En daarom zitten we hier ook bij elkaar. We houden van God, we houden van Jezus. En God is volmaakt. En we willen graag God lief hebben. Maar we schieten tekort, toch? Het lukt niet altijd. Als het bij iemand van jullie altijd lukt, mag je je vinger opsteken. En dan kom ik straks even bij je praten, want dan wil ik ook weten hoe dat gaat. Nee, het bestaat niet, hè. We stellen allemaal wel eens, je stelt allemaal wel eens iemand teleur. Je schiet tekort in liefde, je doet iets verkeerds, iets wat je niet had willen doen. Het gebeurt ons allemaal. En dan ben je teleurgesteld. Teleurgesteld in jezelf. Wie is er nog nooit teleurgesteld geweest in zichzelf? Nou zie je, dat komt zelfs in Naaldwijk niet voor, ik wist het wel. Maar Petrus die moet dus met die narigheid, met die teleurstelling, moet hij leven een paar dagen. En dan komen die verhalen van dat Jezus gezien is en dat Jezus is opgestaan. En dan vertoont Jezus zich aan de leerlingen en dan praat hij met ze. En uiteindelijk treft hij ze aan bij het meer als ze aan het vissen zijn. En dan roept hij ze naar zich toe en dan gaan ze samen eten op het strand. En daar gaan we nog even verder lezen. Dat staat aan het eind van het Johannesevangelie vanaf vers 15. Johannes 21, vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Jezus, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, weid mijn schapen. Nou, weer zo'n ontzettend aangrijpende gebeurtenis. En het is duidelijk dat dit verhaal een echo is van wat er gebeurde in de tuin van de hoge priester. Daar werd Petrus 3 keer gevraagd, jij hoort toch bij Jezus? En hij zei 3 keer nee. En nu vraagt Jezus 3 keer aan hem, hou je van me? En dan beaamt hij het. Dus het is een herinnering daaraan. En weer is het alleen maar een hele positieve herinnering. Want wat Jezus hier doet, je ziet het in de tekst. Ik kwam op het spoor van iets prachtigs. Ik vind het prachtig wat hier gebeurt als je gewoon goed naar de tekst kijkt. Want wat gebeurt hier? Jezus die vraagt aan Petrus, heb je mij lief? En dan antwoordt Petrus, ja, ik hou van u. Dat is voor ons bijna hetzelfde, hè? Er zit nauwelijks verschil van betekenis in. Maar in het Grieks waarin het geschreven is, daar zit er een groot verschil van betekenis in. Want als Jezus vraagt, heb je mij lief? Dan gebruikt hij het woord agapan. Dat is een woord, een werkwoord dat betekent liefhebben, maar praktisch liefhebben, concreet liefhebben. Voorbeeld, Jezus gebruikt het ook als hij bijvoorbeeld zegt, je moet je vijanden liefhebben. En dan zegt hij niet van je moet een warm gevoel hebben voor je vijanden. Want dat is een verschrikkelijk moeilijk iets, dat hebben we niet. Hij zegt je moet ze lief hebben met je daden. Dus je moet betrouwbaar zijn in je gedrag. Dus ook naar je vijanden toe moet je gedrag betrouwbaar zijn, eerlijk zijn en moet je het goede voor hun willen. Dus Jezus vraagt Petrus naar zijn gedrag. Petrus, heb je mij lief met je gedrag? Nou, daar voelen we al dat het ringt, hè? En dan zegt Petrus, ja, Jezus, ik hou van je. En het woord wat daar gebruikt wordt, dat is het woord filijn. En dat is veel meer een woord wat over het gevoel gaat. Over wat er in je hart gebeurt. Dus Jezus vraagt aan Petrus, heb je mij lief met je gedrag? En Petrus zegt, ik hou van je met mijn hart. Zie je het verschil? En dat is precies waar het over gaat. Dat is precies wat er gebeurde in het leven van Petrus. Hij had gezegd, Jezus, ik hou van je. Ik ga altijd met je mee. En dan moeten ze me doodmaken. Is ook goed. Dat was zijn hart. En toen het erop aankwam, toen het spannend werd in die hof, toen hij gevraagd werd, hoor je ook bij die Jezus? En toen hij voor zich zag dat hij dan ook gearresteerd zou kunnen worden en ook gemarteld en vermoord zou kunnen worden, toen won zijn angst het van zijn liefde. En toen kon hij niet meer die liefde die hij in zijn hart had voor Jezus omzetten in daden. Nou, dat is de moeite van Petrus en dat is de moeite van ieder mens. We houden van God, we houden van Jezus, we willen van elkaar houden, maar het lukt gewoon niet altijd om die gevoelens van liefde, om die wil tot liefde, ook om te zetten in daden van liefde. Dat lukt ons gewoon niet altijd. En hoe gaat Jezus daarmee om? Hij vraagt Petrus dus naar zijn gedrag. En Petrus antwoordt, hij zegt eigenlijk impliciet, zegt hij, ja, ik weet dat het niet gelukt is, maar mijn hart is wel bij u. Ik hou wel van u. Nou, dan moet je verder lezen. Want de tweede keer vraagt Jezus weer hetzelfde. Heb je mij lief? En dan zegt Petrus, ja, ik hou van u. En bij iedere keer dat Jezus die vraag stelt, moet het meer zijn gaan schrijnen en meer zijn gaan schuren bij Petrus van binnen. Van, ik hou wel van Jezus, maar verdorie, het is niet gelukt. Maar dan moet je kijken wat Jezus de derde keer vraagt. Heel opvallend. De derde keer zegt Jezus, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Dus nadat Jezus 2 keer heeft gevraagd, heb je mij lief? Zegt hij de derde keer, hou je van me? Dus nadat Jezus twee keer heeft gevraagd aan Petrus, hoe zit het met jouw gedrag? Heb je mij lief met je gedrag? En Petrus eigenlijk moet zeggen, nou, dat lukt dus niet altijd. Dan gaat Jezus de derde keer dat hij het vraagt, laat hij als het ware die hoge norm van dat ons gedrag altijd liefde moet zijn, laat hij die hoge norm los en zegt hij, ja, maar oké, hoe is het met je hart? Hoe is het met je hart? Hou je van mij met je hart? Dus die norm van liefde, van altijd liefde, van zeg maar volmaakte liefde, die laat Jezus zelf los en hij vraagt naar, hoe is het met je hart? Dus hij vraagt niet meer van, zijn al je daden liefde? Hij vraagt, hoe is het in je hart? Dat is hoe Jezus ermee omgaat als wij tekortschieten. De norm is inderdaad dat we lief hebben. Altijd, alles, iedereen, overal. Ja toch? Dat is het evangelie. Onze werkelijkheid is dat dat niet altijd lukt. Dan stellen we onszelf teleur, we stellen misschien de mensen om ons heen teleur. En stellen we God ook teleur? Nou, dat gevoel hebben we misschien wel eens, hè? Omdat God natuurlijk groot is en volmaakt. En we willen ook dan dat alles goed is. En zoals we in ons aardse leven misschien ook denken dat we onze vader of onze moeder teleurstellen als ze tekortschieten. Maar Jezus laat hier zien, het is wel gek hoor, maar Jezus laat zien dat hij niet teleurgesteld is. De menselijke reactie is, weet je wel, ben jij nou een vriend? Of als je echt een vriend was, zou je dat niet doen? Of woorden die wij makkelijker gebruiken, ik zeg niet jullie speciaal hoor, maar kijk maar in onze christelijke wereld. Kijk maar naar de anderen, dat kijkt altijd wat makkelijker dan naar jezelf. Als je een echte christen was, dan zou je dat niet doen. Moet je eens horen dat we dat soort dingen in de kerk en in het evangelie tegen elkaar durven te zeggen. Als jij een echte christen was, weet je wel, wie beoordeelt dat? Maar Jezus doet dat niet. Jezus heeft geen enkel verwijt. Hij zegt, ik weet dat je hart bij mij is en ik weet ook dat het niet altijd lukt. En dat accepteert Jezus. En dat is raar. Want dan heb je misschien gelijk wel de vraag, ja, maar hoe zit het dan? Mag dan alles maar? Maakt het niet meer uit? Nee, dat is de vraag natuurlijk niet. De vraag is van, hoe gaan we om met die angst en die liefde, met die eigenliefde en die liefde? En als het niet lukt, hoe dan? En je ziet het aan wat Jezus zegt. Het zit gewoon in het verhaal. Als Petrus de eerste keer zegt, ik hou van je, dan zegt Petrus, oké, dan mag jij voor mijn lammetjes zorgen. En de tweede keer zegt hij, dan mag jij voor de schapen zorgen. En de derde keer zegt hij, dan mag jij voor de schapen weiden. Dus je ziet dat elke keer, bij iedere gelegenheid, dat Petrus meer beseft dat zijn gedrag niet altijd is wat zijn hart wil, bij iedere gelegenheid geeft Jezus hem een opdracht. Geeft Jezus hem een taak. Dat alleen al, dat betekent dat Jezus dus zijn leerlingen, zijn discipelen, ons op weg stuurt in het volle besef dat wij tekortschieten. Dat is groot, hè? Jezus geeft ons taken, Jezus geeft ons verantwoordelijkheid en hij weet dat we tekort zullen schieten. Maar, en daar zit onze reddingsboei, hoe zal ik het zeggen, daar zit het mooie in deze geschiedenis. Die opdrachten, die taken die Petrus krijgt, die hangen dus niet samen met hoe goed Petrus is. Petrus wordt niet een steunpilaar van de kerk omdat hij zo geweldig is. Weet je waarom Petrus een steunpilaar van de kerk wordt? Omdat hij beseft dat hij tekortschiet in liefde. Omdat hij beseft dat zijn eigen liefde het soms wint van zijn liefde. Want elke keer dat Jezus die vraag stelt en dat Petrus beseft, hè, dat verschil tussen gedrag van liefde en gevoel van liefde, en dat Petrus beseft dat die twee dingen bij hem in die afgelopen dagen dat het niet gelukt was, geeft Jezus hem een grotere opdracht. Dus hoe beter Petrus begrijpt hoe die strijd in zijn eigen leven, in zijn eigen hart tussen liefde en eigenliefde werkt, hoe meer zicht hij erop heeft dat het soms niet werkt, dat het hem soms niet lukt, dat hij daar kwetsbaar in is, hoe meer verantwoordelijkheid Jezus hem geeft. Want de eerste keer mag hij voor de lammetjes zorgen. Nou, dat is niet zo moeilijk, hè? Dan mag je in de kerk de kinderdienst doen. Hè? Dat zijn de makkelijke klussen. Nou, ik dacht het niet. Ik nam het gelijk terug, hè. En de tweede keer mag hij voor de schapen zorgen. Dus dan zijn ze nog binnen, zeg maar. Dan mag hij voer geven en de poep wegscheppen. Dat soort verheven taken. En de derde keer mag hij met de schapen mag hij ze weiden. Dat betekent dat hij erop uit mag waar de wolven en de beren zijn. Hè? Want dat was in die tijd. Dus dan wordt het echt spannend. Grote verantwoordelijkheid. Dus de verantwoordelijkheid die Jezus aan Petrus geeft, die wordt steeds groter. En die wordt niet groter omdat Petrus zo goed is, maar die wordt groter naarmate Petrus beseft dat hij zijn liefde juist tekortschiet. Ik heb het op een sheet gezet, als je die er ook op wil gooien. Dat is één om even over na te denken. Naar de mate waarin we onze eigen liefde onder ogen zien, ziet Jezus juist ruimte in je hart om lief te hebben. Als Petrus in de verdediging was gegaan, weet je al, dat is wat we vaak doen. Als we merken dat we tekort schieten, dan gaan we in de verdediging, gaan we het recht praten, gaan we eromheen draaien. Dan had het niet zo kunnen werken. Petrus die geeft het toe. Hij zegt, ja, ik hou van je, maar mijn gedrag, dat was er niet naar. En hoe beter die beseft dat zijn eigen liefde hem in de weg kan zitten, hoe beter hij kan liefhebben. Naar de mate waarin we onze eigen liefde onder ogen zien, krijgen we juist ruimte in ons hart om lief te hebben. En dat vind ik geweldig. Want nou is die strijd tussen liefde en angst, weet je wel, dat is niet meer iets wat mij verplettert, of waar ik bang van word, waar ik weg van wil lopen. Van ja, het lukt niet altijd, weet je wel, ik schiet tekort, ik stel mezelf teleur, ik stel God teleur. Ik stel God niet teleur. Je stelt God niet teleur. De enige vraag is, wil je daarna weer opnieuw in je eigen hart kijken om te zien wat daar gebeurd is? Dat je hebt toegelaten dat de eigenliefde het won van de liefde. En als je dat onder ogen durft te zien, als je dat durft toe te geven tegen Jezus, tegen jezelf, misschien soms tegen de mensen om je heen, dan kan je beter lief hebben. Jezus zegt met zoveel woorden tegen Petrus, juist omdat je weet dat je tekort schiet, dat je tekort kan schieten, kan je voor andere mensen zorgen. Dus dat betekent ook, dat is ook hoe we met elkaar omgaan. Dat betekent ook, hier voor jullie in de kerk, ik weet niet of jullie alweer een voorganger hebben. Nou ja, dat hoeft dus geen superman te zijn. Maar dat wist je misschien al, hè? Want we zijn geen supermannen. En als je wel een superman of een supervrouw, binnenhaalt, dan moet je heel erg oppassen. Want als we niet ons eigen hart kunnen zien en onze eigen liefde kunnen onderscheiden, dan is het veel moeilijker om echt lief te hebben. En als we façades gaan bouwen en als we eromheen praten en als we ons verontschuldigen en als we ons gedrag recht praten, dan maken we het ons nog moeilijker om lief te hebben. Dus geef het maar gewoon toe. Net zoals Petrus dat doet. Die zegt, ja, het is niet gelukt. Eergisteren, het is niet gelukt. Maar ik hou wel van u. Zegt Jezus, kijk, dat moeten we hebben. Nou kan ik met jou verder. Ik vind het heel een indringend iets. Een aangrijpend iets. Dat Jezus zo met ons omgaat. En dan moeten we nog even terzijde, om daarmee te eindigen. Als je maar niet denkt dat Petrus hier wordt aangesteld om de basis van de kerk te worden. Dat soort dingen denken we vaak. Denken we in gezag en in hiërarchie en wie de baas is. Nee, hij krijgt de opdracht om voor de schapen te zorgen. Dus niet een baas die ze moet commanderen, maar hij moet zorgen dat die schapen kunnen leven, dat ze kunnen eten. Hij moet ze beschermen tegen de wolven en de beren. Dus de opdracht die wij krijgen is niet de taak om de baas te zijn over de ander. Want dat baas zijn, dat is ook weer zoiets wat uit onze eigen liefde voortkomt. Dat we onszelf willen handhaven, dat we meer willen zijn dan de ander. Dat we het beter weten, we weten het altijd beter dan de ander. Maar Jezus zegt, nee, de taak die je krijgt, als je dat zelf in zich durft te hebben, die taak die je krijgt is dat je kan zorgen voor de ander. Petrus, die wordt erop uitgestuurd om anderen te helpen. Dit hele verhaal is een smeekbede aan ons aller hart. Van verstop je niet voor die strijd tussen liefde en eigenliefde in je eigen leven. Doe niet alsof je volmaakt bent, want dat ben je niet. Wentel je niet in je onvolmaaktheid, dat ook niet. Maar doe ook niet net alsof je volmaakt bent. Dit is onze werkelijkheid. Die strijd tussen liefde en eigenliefde. En ja, de eigenliefde kan de liefde opzij duwen. Maar, en dat leert Jezus hier aan Petrus, en hierna kan hij het beter dan daarvoor. Hij kan het nog niet volmaakt, want niemand van ons zal het ooit volmaakt kunnen. Maar zo kunnen we leren lief hebben en kan de liefde ook weer de angst opzij duwen. Zullen we daar een ogenblik over bidden? Heere God, ik weet echt niet of ik het goed heb uitgelegd, maar ik weet wel dat uw woord heel mooi is en heel duidelijk hierin is. En dat uw liefde zo prachtig schijnt door dit verhaal. En ik wil u vragen om ons dat mee te geven. Heer, zoals we hier zitten, hebben we allemaal wel dat we teleurgesteld zijn in onszelf. Dat we er last van hebben dat we denken dat we u teleurgesteld hebben. Heer, help ons dat dat niet de focus is. Heer, help ons met dit verhaal ook, met deze indringende gebeurtenis, om steeds weer opnieuw die balans in ons leven tussen liefde en eigenliefde een stukje te verschuiven naar de liefde toe. Help ons om in de spiegel te kijken, Heer. Dat we niet onecht zijn, maar dat we echt willen zijn met u. Dank u wel, Vader. Amen.